Goedemiddag. Welkom bij deze podcast-uitzending vanuit de Bethelkerk. Goed dat u of jij weer meeluistert, misschien voor de eerste keer. Misschien luister je vanaf thuis, misschien luister je vanaf een adres ergens op vakantie. Wie je ook bent, waar je ook bent. Ik hoop dat je geniet van deze uitzending. En boven alles dat je door deze uitzending ontdekt, iets ervaart van de aanwezigheid van God, van de God die zichzelf heeft laten kennen, boven alles als de God die ons het leven wil geven. De overdenking deze middag over het Bijbelgedeelte waaruit we gelezen hebben, is in de vorm van een brief. Een brief waarin je door de ogen van Joas, de vader van Gideon, naar deze geschiedenis kijkt over de roeping van Gideon. Ik hoop en bid dat je door het luisteren naar deze brief voor het eerst of opnieuw ontdekt hoe de God van Israël, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zichzelf laat kennen als de God die ons het leven geeft. Deze middag staan we stil bij de geschiedenis van de rechter of de richter Gideon. Het is de eerste podcast in een serie van 3. Ik lees uit hoofdstuk 6 van het boek Richteren of Rechters. Dat is best een heel lang hoofdstuk. Daarom heb ik ervoor gekozen om voor deze uitzending alleen de eerste 7 versen te lezen. U of jij kunt zelf kiezen of je de rest van het hoofdstuk eerst verder leest. Dan zet je de podcast even op pauze. Of dat je eerst verder luistert en het na afloop helemaal leest. Ik lees Richteren 6 vanaf vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolkeren uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten, een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Beste mensen, ik weet niet precies wie u of wie jij bent en wanneer je dit leest of hoort, en ik weet ook niet hoe je in het leven staat. Maar goed dat je de tijd neemt om even te luisteren, want ik wil je laten delen in iets wat ik de laatste tijd meemaak. Ik ben zo iemand die het liefst een rustig en kalm leven geleid had, waarin de boel niet op scherp kwam te staan. Maar het liep anders. Ik ben daardoor keihard voor de vraag gesteld in wie of wat ik nu eigenlijk geloof en wat ik daarmee doe. Luister maar mee. Wij leven in een rare tijd met buitengewoon veel dreiging. We zitten min of meer gevangen in een negatieve spiraal. Soms denken we even dat het beter en omhoog gaat, dan groeit er een beetje hoop, maar elke keer opnieuw blijken we bedrogen uit te komen. Wat ik bedoel is het volgende. We wonen hier in een prachtig land. Terecht noemden we dit het beloofde land. Het is een goed wonen. En we hebben goede grond om ons koren op te verbouwen en ons vee te laten grazen. Ieder jaar zien we het graan dat we gezaaid hebben opgroeien. Veelbelovend. Maar de laatste jaren gaat het steeds mis tegen de tijd dat we denken te kunnen oogsten. Dan komen die smerige Midjanieten in ons gebied binnen. En ze nemen hun hele families mee. Ze slaan hun tent op en stropen onze velden af. Wat overblijft, is te weinig om van te leven en genoeg om niet dood te gaan. Ons gebied lijkt daardoor dit voorjaar zo'n beetje niemandsland. Alles en iedereen van mijn volk houdt zich verborgen in het bergland hier vlak achter. Bang als ze zijn voor die Midianieten. Enige wat we kunnen hopen is dat ze ooit een andere streek kiezen om leeg te roven. Of zal de Heer ons ooit nog weer helpen? Het gevoel van onveiligheid, de voortdurende crisis waar we in zitten, heeft wel gezorgd voor een opleving van religiositeit. Het lijkt de laatste tijd weer in om over God te praten. Mensen brengen ook weer vaker offers. En er wordt weer meer gebeden. Zo heb ik tenminste begrepen. En ergens snap ik dat ook wel. Zelf doe ik daar ook al wat aan mee. Baat het niet, dan schaadt het niet, zeg ik altijd maar. Maar nu is er kort geleden ook een echte klassieke profeet langsgekomen. Eentje die echt gelooft een boodschap van de Heer gekregen te hebben. En wat hij zei, loog er niet om. Volgens hem hebben we alle ellende te danken aan het feit dat we te veel aandacht besteden aan andere goden. Meer aandacht dan aan de Heer, de God van wie verteld wordt dat hij onze voorouders uit Egypte bevrijd zou hebben. We hebben er dus aan onszelf te danken. Punt. Ja, punt. Wat meer heeft die profeet niet gezegd. Ik denk dat er een grote kans is dat ik hem vergeten zou zijn, als er niet iets nog merkwaardigers gebeurd was. En dat kwam namelijk nog wel even een beetje dichterbij. Het had te maken met mijn eigen zoon, Gideon. Hij is de jongste hier in het gezin. Een prima jongen. Wel echt de kleinste. Die Gideon kwam thuis met een wel heel wonderlijk verhaal. Het begon ermee dat hij kwam aanrennen en om een geitenbokje vroeg. Meer wilde hij toen nog even niet vertellen. Ik heb het hem meegegeven. En toen hij een tijdje later terugkwam, toen kwam er een verhaal, zeg. Tijdens het dorsen van een voorraadje koren dat hij had weten te oogsten, zou er een engel aan hem verschenen zijn. Nou, dat is nog tot daaraan toe, maar die engel zou hem ook namens God gezegd hebben dat Gideon ons volk zou moeten gaan bevrijden. Hij noemde mij een dappere krijgsman, zei Gideon. Ik kon mijn gezicht niet in de plooi houden toen hij dat zei. Want natuurlijk, het is een lieve jongen. En hij heeft wel het nodige lef. Maar om hem nou een krijgsman te noemen, kom op, het is de jongste, de kleinste. Als we een krijgsman zoeken, dan zou ik wel een van zijn broers voordragen. Zelf had hij er overigens ook wel zijn twijfels bij. Dat liet hij eerlijk weten. Hij vertelde dat hij met de engel een nogal pittig gesprek had gevoerd. Dat verbaasde mij dan trouwens wel. Want als je dan een engel van de Heer tegenkomt, zou ik denken dat ik wel even met de mond vol tanden sta. Maar niet die Gideon van mij. Hij had vragen gesteld over waarom de situatie dan is zoals ze is. Waarom we niets meer merken van die wonderbaarlijke daden van de Heer, waar onze voorouders over vertelden. Over een bevrijding uit Egypte. Nou, waarom ons dan niet verlossen van de Midianieten? Dat soort vragen. Hij heeft er trouwens geen antwoord op gekregen. Maar de engel was wel beslist naar hem geweest. Toon je moed en bevrijd Israël, had hij gezegd. Toen heeft hij het ook nog over een andere boeg gegooid, Gideon. Hij heeft gezegd dat hij de jongste is, de kleinste in zijn familie, en dat ons geslacht eigenlijk niet meetelt in Israël. Allemaal dingen waar ik me wat bij voor kan stellen. Maar daar was de engel ook niet van onder indruk. Er was maar één ding dat telde, volgens die boodschappen van de Heer. Namens God zei hij tegen Gideon, ik ben met je. Daarom zal jij de Midjanieten verslaan. Duidelijk genoeg, zou je zeggen. Maar toch heeft Gideon toen nog een soort dubbelcheck ingebouwd. Ja, ik zei het al, het is een volhouder, die zoon van mij. Voor die dubbelcheck had hij een geitenbokje nodig. Dat heeft hij meegenomen en hij heeft het geofferd. Tenminste, hij had het offer klaargemaakt. Maar toen gebeurde er iets waardoor het als een paal boven water staat voor hem dat die engel echt van God kwam. Gideon vertelde dat die engel met een stok of staf die hij bij zich had, het offer aanraakte en op dat moment vloog alles in brand. En met dat de vlam omhoog ging, zag hij die engel verdwijnen. Nou, toen was mijn Gideon even heel bang dat hij het niet zou overleven. Dat hij God zelf had gezien. Maar God overtuigde hem ervan dat hij niet bang moest zijn. Hij heeft toen daar een altaar gebouwd voor de Heer. God gedankt en aanbeden. Nou, vanaf die middag straalde hij wel een soort onverzettelijkheid uit. Maar wat hij nou precies moest gaan doen, dat leek nog niet helemaal duidelijk of wanneer. Maar het werd het kort daarna wel. Op een manier die ik even niet had zien aankomen. Het begon nogal dicht bij huis, zeg maar. Want meteen de nacht daarop is hij aan de slag gegaan. En niet de Midianieten waren zijn eerste doel. Maar zijn eigen vader. Je moet namelijk weten dat ik hier op ons eigen land ook een altaar heb. Niet voor de Heer. Nee, dat altaar heb ik daar ooit gebouwd ter ere van Baal en Asherah, de god en godin van de oorspronkelijke bewoners zoals ze hier nog steeds wel in de buurt wonen. Weet je, ik ben niet per se heel religieus, maar ik vond dat altaar altijd wel een mooi idee. Een teken van respect naar de geschiedenis van dit gebied en naar de oorspronkelijke bewoners. Wie zijn wij om die mensen niet hun God te gunnen? En wie ben ik om ook niet het nodige te leren van hun religie? En daarbij, de Heer, de God van ons volk, daar zien of merken wij de laatste tijd erg weinig van. Door het altaar voor Baal en Asherah viel hier in Ofra uiteindelijk iets te kiezen. En ik moet zeggen dat veel mensen er dankbaar mee leken. Er was veel belangstelling voor. Maar op dat altaar heeft Gideon meteen in de nacht, nadat hij die engel heeft gezien, zijn pijlen gericht. En deze keer kostte het me nog wat meer dan een geitenbokje. Want hij heeft ook de stier die ik al 7 jaar vetmest meegenomen en geofferd aan de Heer. Dat deed hij op een nieuw altaar dat hij heeft opgebouwd van de stenen van het altaar voor Baal. En wat vind ik daarvan? Daar was ik eigenlijk nog over aan het nadenken toen de vlam hier in de pan dreigde te slaan. Dat kwam omdat de andere inwoners van ons mooie Ofra nogal pittig reageerden op de verwoesting van dat altaar. Na wat uitzoekwerk ontdekten ze dat mijn Gideon erachter zat en toen kwamen ze hier verhaal halen. Ze wilden Gideon meteen een kopje kleiner maken. Dat heb ik met een slimmigheidje weten te voorkomen. Kijk, heb ik gezegd, we hebben het hier toch over een God? Als hij niet eens in staat is om zijn eigen zaakjes te beschermen, dan moeten we ons eerlijk afvragen of hij, zij, de naam God nogal waard is, toch? Kom op. Als Baal echt een God is, moet hij zelf maar zorgen dat Gideon zijn verdiende loon krijgt. Als hij daar zelf niet toe in staat is, is het ook de hoogste tijd om hem voortaan niet meer als God te vereren. Gelukkig zagen mijn buren de redelijkheid van mijn argumenten in. Ze bedaarden en ze dropen af. En Gideon? Ik begin toch wat anders tegen hem aan te kijken. Sinds die tijd en die actie noem ik hem nu Jerubbaal. Daarmee wil ik zoiets zeggen als: als Baal machtig is, laat hij het dan maar laten zien. Want ergens ben ik wel erg benieuwd naar het vervolg. Wat gaat er gebeuren? Wie of wat gaat er winnen in de komende tijd? Ontdekken we de kracht van Baal? Of gaat die Gideon van mij aantonen dat de Heer echt doet wat hij tegen hem gezegd heeft? Nou, binnenkort weten we meer, kan ik jullie zeggen. Want de Midjanieten zijn er weer. Als een sprinkhanenplaag zwerven ze weer door ons land. En Gideon heeft een leger verzameld om tegen hen te gaan vechten. Ik moet nog zien wat daarvan gaat komen. Maar wie weet. Zelf is hij erg overtuigd dat hij de strijd aan moet gaan. Want hij heeft tot 2 keer toe om een teken gevraagd en gekregen. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Het is een volhouder, die Gideon, voor mij. Ik hoop maar dat het hem niet fataal wordt. En, ik hoor jullie bijna denken, wat als hij die strijd nou eens gaat winnen? Ja, dan moet ik daar natuurlijk wat mee. Dan kan ik er eigenlijk niet meer omheen dat de Heer door Gideon heen weer zijn machtige daden laat zien. Sterker nog, dan moet ik erkennen dat de Heer God is en dat Hij zich laat zien aan wie op Hem vertrouwen. Maar pap, zei Gideon zelf tegen mij, waarom moet je daarvoor de uitslag van het gevecht afwachten? Waarom stel je niet bij voorbaat je vertrouwen op God? Wat heb je nu dan gehad in die afgelopen jaren? Wat heeft dat altaar voor Baal je eigenlijk opgeleverd? Behalve dan een paar spannende momenten toen de buren op de stoep stonden om mij te willen doden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet veel op terug te zeggen had. Wat zou jij zeggen? Waar heb jij het meeste vertrouwen in? Hoe heb u gewerkt aan zoveel mogelijk zekerheid? En wat heeft dat opgeleverd? Is het geen tijd om de moed te hebben om je vertrouwen op de Heer te stellen? De God die je niet per se herkent aan zijn machtsvertoon, en al helemaal niet aan dwang. Nee, hij werkt vaker juist door gewone mensen heen. Hij roept ze om op te staan, om hem te gaan volgen, hem te vertrouwen. Zoals er later verteld zal worden, de Meester is daar. En hij roept je. Wat doe jij? Wat doet u?